Fijn om vanmorgen weer in uw midden te zijn om samen het woord te openen. Want daarvoor zitten we hier bij elkaar, hè, om de Heer te ontmoeten. En om het woord te openen, te overdenken. Ik ga met u als inleiding op de verkondiging één tekst lezen. En wel uit Psalm 124. Psalm 124. En daar lees ik in het achtste vers. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. En deze tekst lees ik met u omdat ik vanmorgen... U heeft misschien ook wel zo'n telefoon-appje met een Bijbel erin. En dan krijg je, elke dag krijg je een tekst, een woord voor deze dag. Nou, zo stond dit Bijbelvers vanmorgen in mijn telefoon. Toen ik hem pakte. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Geen onbekende woorden, denk ik, hè? In menig kerk, gemeente, beginnen ze de samenkomst op zondag veelal met die bekende fotum en groet, hè? Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemelen en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. En vervolgens wordt er dan nog gezegd, genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heere Jezus Christus. Nou, toen ik deze tekst las, toen moest ik dus denken aan die fotum en die groet. En daar zo over doormijmerend, dacht ik, was dat eigenlijk een geweldig woord wat ik dan zo vanmorgen op mijn telefoon zie staan. Onze hulp is in de naam des Heren. Ik dacht bij mezelf, wat wil je nou nog meer? Kijk, daar kun je de dag mee toe, toch? Daar kun je de dag mee toe. Ja. Wat? Daar kun je de hele week mee toe. Ja, sterker nog, elke dag mogen wij in die wetenschap en in dat geloof onze dag beginnen en in afhankelijkheid van hem onze weg gaan. Want het is toch fantastisch dat je mag weten dat onze hulp, maar ook onze verwachting, van de Heere mag zijn. Dat u en ik, dat wij het mogen verwachten van hem die voor u en mij geworden is, de weg, de waarheid en het leven. En als wij onze weg gewenteld hebben op hem, en daar roept de psalmist ons toe op, niet deze psalm, maar psalm 37, hè. Wentel uw weg op de Heere, vertrouw op hem en hij zal het maken. Allemaal heel bekende teksten, heel bekende woorden. Maar toch, als je dat eens opnieuw leest, overdenkt, dan mag dat tot bemoediging zijn. Dan mag ons dat versterken. Ja, daar word je toch blij van. Was het heerlijk dat wij, als je de Heer Jezus door genade hebt leren kennen, elke dag je vertrouwen mag stellen op hem. En dat onze hulp van hem afkomstig is. En dat is maar goed ook, want als we het allemaal zelf zouden moeten doen, dan kan het niet goed, denk ik. Maar het mooie is dat de Heere God zijn kracht in u en in mijn zwakheid wil volbrengen. En daarom inderdaad onze hulp en onze verwachting is van hem. Als we een bladzijde terugslaan in Psalm 121, vers 2. Daar staan woorden van gelijke strekking. Want daar staat: mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Ja, hetzelfde. Onze hulp is van de Heere. En dan dat tweede gedeelte van die fotum en groet. Dat is een aanhaling uit, ik dacht Numeri. Eens even kijken of dat klopt. Als ik dat zo zeg. In Numeri 6 dacht ik. Oh nee, dat is de eindbede waar we in de kerk vaak mee afsluiten. Hè? De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Nee, dat tweede stukje, nee, dat vinden wij veel meer in het Nieuwe Testament, moet ik dat zoeken. In de Efezebrief bijvoorbeeld. In Efeze. En ik dacht ook nog in de Korinthebrief dat het ook nog genoemd wordt. Ja, in 1 Korinthe 1, laten we daar maar weer beginnen. Dat staat voor Efeze. Dan komen we daar vanzelf. In 1 Korinthe 1, vers 3. En daar staat: genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. En die woorden, genade zij u en vrede, ja, dat vind je ook steeds in de brieven van de apostel Paulus. Want ook in Efeze 1 zegt Paulus dat, hè? Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Nou, zo al mijmerend nadenkend over die paar teksten, over die wat men dan de fotum en de groet noemt, dacht ik, ja, daar alleen zit al een geweldige preek in eigenlijk. Onze hulp, onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. Wij hebben een getrouw God en Vader. We hebben een trouw God en Vader. Hij is getrouw, zegt een ander lied, en zijn plannen falen niet. Nee. Een getrouw God en Vader. Hij laat ook nooit varen het werk dat zijn hand begon. En dat geldt ook voor u en voor mijn leven. Hij is een goed werk in ons begonnen. En dat werk dat zal hij volmaken, dat zal hij compleet maken, dat zal hij volvoeren tot op de dag van Christus Jezus onze Heere. En weet u, als je dat weet en als je in dat geloof mag leven, dan ervaar je eigenlijk al een stukje rust en een stukje vrede. Dan mag dat christenleven, ja, dat mag eigenlijk een heel ontspannen leven zijn. Dat is niet dat je een last op je schouders hebt, nee. Want je weet, je mag het van hem verwachten. Hij is erbij. Hij is de ik ben. Hij is de aanwezige. Elk uur, elk ogenblik, zegt een lied, steun ik op u. Uw woord alleen, o Heer, vertroost mij nu. En dan denk ik, joh, wat zijn wij begenadigd, wat zijn wij bevoorrecht dat we deze, en ik bedoel dat niet, nee, niet dat ik er afbreuk aan doe, maar deze eenvoudige waarheden, dat we die mogen koesteren. En dat we dat, ja, ons mogen toe-eigenen. Dat we daar in het geloof onze hand op mogen leggen. En dat je zo als mens in deze gebroken wereld, misschien kun je zelf wel zeggen in deze rotwereld, want er is toch zoveel aan de hand. Er zijn ook heel veel mooie dingen en ik geniet van heel veel dingen in de wereld. Maar als je gewoon kijkt, het hele wereld gebeuren, wat zich allemaal afspreekt, speelt, en wat je via radio, televisie, via kranten tot je komt, oorlogsdreiging. Hè? Een president van Amerika die deze week op een filmpje echt zegt van, nou, wij zijn, staan vlak voor de wereldoorlog nummer 3. Hè? Nou ja, dan zou mij dat niet verbazen als dat ooit een keer gaat gebeuren. Want ook de Bijbel die heeft wat dat betreft een scenario wat ons dat wel laat zien. En maar dat wij dan als christenen in deze wereld mogen leven en dat we ondanks al die negatieve berichten, al die misschien doemscenario's, maar nog hele reële dingen die je ziet, dat je mag weten, de Heer is erbij. De Heer is erbij. En onze hulp en onze verwachting mag altijd weer zijn van Hem. Die uiteindelijk erboven staat en ook alles tot een goed eind zal brengen. En zo mag je ja, leven met een stuk rust en vrede in je hart. Nou, dat zegt ook dat tweede gedeelte van dat votum en groet. Hè? En dat heb ik dan ook geciteerd hier vanuit de Bijbel, uit de Efezebrief. Als Paulus dan zegt, genade zij u en vrede van God onze Vader. Ja, genade. Zo'n heerlijk woord is dat in de Bijbel. Hè? De Bijbel zegt over de rijkdom van zijn genade. En wat een rijkdom dat wij die genade hebben leren kennen. Dat wij mogen weten dat die genade van God is verschenen, heilbrengend voor ons mensen. Voor u en voor mij. Dat we net als een Noach, want daar komt het woordje genade de eerste keer voor in de Bijbel. Ik heb er in het verleden wel wat van gezegd. Hè? Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. Ja. Nou, zo hebben ook wij genade gevonden. En mogen wij daaruit leven. En als je die genade van God hebt leren kennen in je leven, dan geeft dat ook vrede. En wij mogen vrede hebben in een wereld vol onvrede. Onrust. Een wereld van allerlei dreigingen. En daarin wandelen wij. En is onze hulp en onze verwachting van de Heere. En wij ervaren de vrede van God. En zegt Paulus daarvan, dat gaat ons verstand te boven. Ja, nou dat is ook zo. Dat zijn dingen, daar kan ook ik met mijn verstand niet bij. Maar ik ben altijd weer blij dat God nooit vraagt of wij het begrijpen, maar of wij het geloven. Dat is het enige wat de Heer van ons vraagt. Immers de rechtvaardige zal leven uit het geloof. En als je leeft uit dat geloof en als je gaat staan in die genade, ja, dan mag je ook roemen in de hoop op zijn heerlijkheid. Dat is de verwachting die je mag hebben. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En ik kan me dan ook zo begrijpen en voorstellen dat als Paulus dit ook zegt in de Efezebrief, dat hij dan vervolgens als het ware God gaat loven en prijzen in dat derde vers, als hij zegt gezegend, hè, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met alle, in onze vertaling staat allerlei, wat beter vertaald zou zijn als dat alle geestelijke zegen in het hemelse, zoals hier staat, in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Ja. Was het heerlijk dat wij God mogen loven en prijzen, omdat onze hulp en onze verwachting is van Hem, die alles geschapen heeft. En ook u en mij geschapen heeft. Dat wij God mogen loven en prijzen, omdat wij onze weg gewenteld hebben op Hem, die inderdaad voor u en mij is de weg, de waarheid en het leven. Dat we God mogen loven en prijzen, omdat we mogen leven vanuit zijn genade. En dat we ook die vrede van hem mogen ervaren. Dat wij, zoals Paulus hier zegt, dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegen. Ja. Ik bedoel het niet negatief, maar onze broeder die bad net, als ik het goed heb gehoord, in het gebed. En dan noemde hij een dubbele zegen. En ik begrijp best wat hij bedoelt. Laat ik daar duidelijker zijn. Alleen, wij zijn gezegend met alle geestelijke zegen. Dus in die zin meer is er eigenlijk niet. Nee, in hem hebben wij alles ontvangen voor dit leven, maar ook voor de eeuwigheid. En dan gaat het niet om stoffelijke dingen, want heel duidelijk wordt hier gesproken over geestelijke zegen. De apostel Paulus zegt in de Romeinenbrief dat hoe zal hij die zelfs zijn enig geboren zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken. Alle dingen, ja. En het is voor mij elke keer een uitdaging om dat woord te doorworstelen, te zoeken, welke dingen dat allemaal zijn. En als je dat gaat zoeken, ja, dan kom je soms tot verwondering. Hè? Ik moet denken aan die tekst van Psalm 119, vers 162, dat David zegt: ik verblijd mij over uw woord als iemand die rijke buit vindt. En was het heerlijk dat de Bijbel het woord van God voor u en mij is geworden, of mag worden, of kan worden, een rijke buit. Dat we mogen schatgraven. En dat je, als je je Bijbeltje opent, dat je eerst als het ware in gebed gaat van: Heere God, geeft u mij nou maar verlichte ogen van het hart. Helder inzicht. Om het woord te verstaan. En om inderdaad ook die rijkdom te ontdekken. Die Bijbel is er niet voor bedoeld. Van: nou, we gaan even een stukje lezen. Met alle respect bij ons thuis. Mijn vader, weet ik, hij is bij de Heer en hij is ook behouden. Maar dan was ik van: nou, ga even een stukje lezen. Eigen bedrijf, druk, u kent dat misschien wel. Hè? Maar het is veel meer dan dat natuurlijk. Hè? Je mag ook voor jezelf, en het is goed om een stukje te lezen. Dat zijn goede gewoontes. Hè? En daardoor leer je ook heel veel geschiedenis van de Bijbel kennen, denk ik. Maar goed, daarmee wordt de Bijbel niet direct uitgelegd. Hè? Dat gebeurt als je daar biddend mee bezig bent. Als je daar ook Gods leiding in vraagt. Hè? En in de afhankelijkheid van de Heere God dat woord ook wil onderzoeken. Heere, wilt u het mij maar laten zien? Hè? En dat is tot verrijking van je geestelijk leven. En dan kom je tot de ontdekking dat het woord rijk is, maar ook dat u en ik, dat wij rijk gezegend zijn in Christus. En dat we daar inderdaad in hem alles ontvangen hebben. Ik heb niet meer als u en u heeft niet meer als ik. Mensen kijken wel eens wat tegen je op, omdat je veel Bijbelstudies geeft en spreekt en zo. Nou, weet je, maar ik heb niks meer als u. Helemaal niet. Het kan zijn dat ik misschien iets meer weet. En misschien zitten hier mensen die nog meer weten als ik. Dat is heel goed mogelijk. Ik verbeeld me helemaal niks. Je kunt altijd van elkaar leren. Hè? Maar in Christus hebben wij allemaal hetzelfde ontvangen. En het mag voor ons een uitdaging zijn om dat woord te doorforsen, om te ontdekken welke zegeningen dat zijn. En naarmate je dat meer en meer gaat zien en gaat verstaan, krijg je steeds meer geestelijk fundament onder je voeten. En ik kom zo vaak ook mensen tegen, ja, die weinig van de Bijbel afweten, waar ook veel twijfel is, en het minste en geringste, en ze zijn down, of ze zien niet meer zitten. Ja, en dan blijkt soms, niet altijd, maar soms, dat dat toch deels te maken heeft met het feit dat ze zich niet geleerd hebben om het woord toe te eigenen. De apostel Paulus die zegt niet voor niks: het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Maar laat ik u zeggen, het komt je niet aanvliegen. Dat kost studie. Hè? Dat kost moeite. Ja, dat is soms een worsteling. Hè? Maar als je die moeite wilt nemen, ja, dan kom je daar rijk uit tevoorschijn. En wij zijn gezegend met alle geestelijke zegening. Dus wat dat betreft ontbreekt mij helemaal niets als het gaat om de geestelijke dingen. En u ook niet. Materieel is het verschillend verdeeld in deze wereld. Dat zal ook zo blijven. De rijken worden rijker. De armen worden armer. Maar als het gaat Om de waarheden van het woord voor Gods kinderen hebben wij allemaal hetzelfde ontvangen. En mogen wij daarmee bezig zijn, het woord overdenken, onderzoeken en inderdaad het ook toe-eigenen in het geloof. Geweldige woorden die staan hier in de Efezebrief. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En Hij heeft ons met alle geestelijke zegen in Christus gezegend. En dan staat er, en laat ik die tekst ook maar meenemen, in vers 4, dan staat er, Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Dat is ook zo'n geweldige Bijbeltekst die enorm rijk is, maar aan de andere kant ook heel veel vragen oproept bij bepaalde mensen. Of binnen bepaalde denominaties. Ik kom er nog wel eens tegen dat mensen van ja, je kunt niet zomaar zeggen dat je een kind van God bent. Dat zo makkelijk gaat dat niet. Nee, je moet uitverkoren zijn. Het moet je gegeven zijn. Of wat ik voor een tijdje terug nog een keer had, dat iemand tegen mij zei van ja, u zegt dat allemaal wel. Maar er staat wel in de Bijbel, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Nou inderdaad, dat staat in de Bijbel. Er staat heel veel in de Bijbel. Alleen het is altijd wel belangrijk om de Bijbel in zijn verband te lezen. In de context van waar het staat. En je ook nog een keer die vragen te stellen van, over wie gaat het hier in dit gedeelte van de Bijbel? Maar goed, dat heb ik hier wel vaker genoemd. Hè. Gaat het over Israël? Of gaat het over de gemeente? Of gaat het over de volkeren, de heidenen? Hè? Dat is zo fundamenteel bij de bestudering van het woord van God. En ook hier staat dan dat wij in hem uitverkoren zijn. Ja, en dat wordt dan lastig voor mensen die geleerd hebben of die in de prediking vaak gehoord hebben van Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Dus zo simpel ligt het allemaal niet, zegt men dan. Ja, ja. Nou, laten we gewoon eens opzoeken op een paar plekken waar die tekst staat. Weet iemand van u toevallig waar dat staat? Ja, dat is niet eerlijk om het zo van tevoren te vragen. Hè? Het staat in ieder geval in uw Bijbel. Ik ga even met u naar de Romeinenbrief. Romeinen 3. Het is trouwens vaak zo met dit soort bekende Bijbelteksten. Ik heb het allemaal vaker gehoord dat mensen zeiden, Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Alleen het is wel eens goed inderdaad om daar wat meer aandacht aan te besteden. Nou, dat kan nu in de context van wat ik zo genoemd heb. Want wat staat er in Romeinen, even kijken, hoofdstuk 9. Daar hebben de vertalers hebben daarboven gezet de verkiezing van Israël. Nou, de hoofdstukken 9, 10 en 11 van de Romeinenbrief die gaan inderdaad over Israël. En dan staat daar in hoofdstuk 9, vers 13. Inderdaad, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Deze tekst gaat dus niet over de verkiezing tot zaligheid, broeders en zusters. Maar het gaat hier over de verkiezing van Israël. Immers, de Heere God had Jacob uitverkoren als voorvader van het volk van Israël. Het eerstgeboorterecht, dat ging naar Jacob. Terwijl Esau de oudste was. En in deze Bijbeltekst wordt er ook niet bedoeld dat God Esau heeft gehaat. Maar de betekenis van dat woord vanuit de grondtekst, dat is op de tweede plaats stellen. Dat is wat er bedoeld wordt. op de tweede plaats stellen. God stelde Esau op de tweede plaats na Jacob. Datzelfde woord haten, dat zien we ook in het Lucas-evangelie. Laat hem even naastleggen in het Lucas-evangelie. In Lucas 14. En ook hier zie je, en dat hoort u mij ook vaker zeggen, is altijd belangrijk om schrift met schrift te vergelijken. Want dan verklaart de Bijbel zichzelf. En dan is het niet wat ik vind of wat ik denk, maar door schrift met schrift te vergelijken, leg je die teksten naast elkaar en ga je ook zien wat de strekking van zo'n tekst is en wat God ermee bedoeld heeft. In Lucas 14, daar staat in vers 26, indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Weet u, de Heer Jezus die bedoelt in dit Bijbelgedeelte, in dit Bijbelvers niet dat u uw familie moet haten. Tuurlijk niet. Nee, de Heer Jezus die bedoelt hier in dit Bijbelgedeelte dat de Heere God de belangrijkste moet zijn, dient te zijn in ons leven. En dat we de familie op de tweede plaats stellen. Dat is wat er bedoeld wordt. En niet van, nou, dan moet je, dan ga ik een heel lelijk woord bijna zeggen, de schrift aan iemand hebben of zo. Dat wordt er niet bedoeld. Dat wordt hier niet bedoeld. Nee, de gedachte is dat je op de tweede plaats gezet wordt. En het is echt niet zo dat u uw ouders moet haten omwille van de Heere God. Nee, de Heere God dient op de eerste plaats te staan in uw en in mijn leven. En dan pas komt dat er achteraan komt. Mijn vrouw, mijn ouders zijn er bij de Heer, maar mijn familie, mijn broeders en zusters en noem maar op. Dat is waar het om gaat hier in de schrift. En als er in Romeinen gesproken wordt over die verkiezing, dan gaat het er dus om dat de Heere God gewoon in de beginloze eeuwigheid zeg maar een plan heeft gemaakt. En onderdeel van dat plan was, ja, dat hij Jacob voorbestemd heeft om de voorvader van het volk van Israël te zijn. En niet dat hij de pest had aan Esau. Nee, hij heeft hem gewoon op de tweede plaats gesteld. Achtergesteld. Dus het is niet een kwestie van, als het gaat om uitverkiezing, nou, God die maakt dat wel uit en hij heeft Esau gehaat, dus ja, het is maar de vraag of ik erbij ben en mijn broer misschien wel of zo. Nee, het heeft een totaal andere inhoud. Er is nog een tekst in de Bijbel die hierover spreekt. En dat vinden we in Maleachi. In Maleachi. Dat is het laatste boekje van het Oude Testament. En dat is denk ik ook belangrijk om dat er eens naast te leggen. In Maleachi 1. In Maleachi 1. Dan, ik begin in vers 2. En ook hier hebben de vertalers boven gezet de verkiezende liefde des Heren voor Israël. Maar nogmaals, dat hebben de vertalers gedaan, dat staat niet in de grondtekst. Maar dan staat daar, ik heb u lief gehad, zegt de Heren. En dan zegt gij, waarin hebt gij ons uw liefde betoond? Was niet Esau Jacobs broeder, luidt het woord des Heren. Toch heb ik Jacob lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Broeders en zusters. En wanneer zegt de Heere God dat in zijn woord? Nou, hij zegt dat pas ruim 1400 jaar nadat Esau geleefd heeft. En niet voordat Esau geboren werd. Want dan zou je kunnen zeggen, ja, God heeft dat zo bepaald. Nee, nadat Esau al lang geboren was, en dan zo'n 1400 jaar later, dan vinden we deze uitspraak van de Heere God in de Bijbel. Dus nogmaals, niet voordat Esau geboren werd, maar nadat Esau geleefd heeft. Ja. En als je dan teruggaat in de geschiedenis en je bestudeert het leven van Esau, dan zie je dat Esau was onverschillig. Hij vond de aardse dingen belangrijker dan de zegen van God. Immers, hij verachtte het eerst geboorterecht. Hij verkocht het notabene voor een pan met linzenmoes, linzensoep. Hè? En van de brouwsel. Ja. Verder nam hij heidense vrouwen tot zich. Waarmee hij zijn ouders enorm veel verdriet heeft gedaan. De nakomelingen van Esau, de Edomieten, nou, dat waren de grootste vijanden van het volk van Israël. Zij wilden zelfs het volk vernietigen. En hier in het boek Maleachi kijkt God dus terug op al het kwaad dat Esau in zijn leven gedaan heeft. En daar is God vertoornd over. Ja. En daarom zegt de Heere God, Esau heb ik gehaat. En het blijkt dus dat die beide Bijbelteksten, zowel de Romeinenbrief als hier in Maleachi, die gaan dus niet over de eeuwige bestemming van Jacob en Esau. Er staat hier niet dat de Heere God Esau verworpen heeft voor de grondlegging der wereld, zodat Jacob, of zodat hij voorbestemd was om eeuwig verloren te gaan. Dat staat er niet. Dat leert de Bijbel ook helemaal niet. Nee, wat de Bijbel ons laat zien is dat hij is achtergesteld. Ja. Op de tweede plaats is terechtgekomen. En als het dus staat in de Efezebrief, broeders en zusters, dat hij ons heeft uitverkoren voor de grondlegging der wereld, dan is het niet zo dat de Heere God gedacht heeft van, nou weet je, Gellius Vochtelaar, die hoort erbij, maar zijn broer, en dan, ik kan niet in het hart van mijn familie kijken, of misschien mijn buurman, die sluit ik buiten. Nee, zo is het helemaal niet. Het gaat hier trouwens ook helemaal niet om het feit dat hier staat dat wij uitverkoren zijn om behouden te worden. Want dat waren we toch al? Dat waren we toch al? Immers, dit is toch een boodschap van God, geïnspireerd aan de apostel Paulus, waarin de apostel Paulus een brief schrijft aan wie? Wel aan heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Dat zijn dus mensen die deel hebben gekregen aan die genade van God, die tot geloof zijn gekomen. En die mensen, daarvan zegt hier de Bijbel ons, dat ze uitverkoren zijn, nogmaals niet om behouden te worden, want dat waren we al, maar wij zijn uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Dat is dus in die beginloze eeuwigheid geweest, waarin God dat plan heeft gemaakt, waar wij dus als gemeente nu onderdeel van uit mogen maken. En waartoe zijn wij uitverkoren? Nogmaals, niet om behouden te worden, want dat waren we al, maar wij zijn uitverkoren opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Ja. Dat is waar het hier om gaat. En dus helemaal niet om van de een is wel behouden en de ander is niet behouden en dat heeft God allemaal uitgemaakt. Nee, daar gaat het niet over. Heeft God het niet over. Het gaat erom dat wij mogen weten dat de Heere God het plan had om de gemeente te vormen, wat genoemd wordt het lichaam van Christus. En daar maken wij deel van uit als gelovigen. Als wij onze weg gewenteld hebben op Hem die de weg, de waarheid en het leven is. Nou, en dat is een geloofskeuze die je mag maken. We hebben een vrije wil. En het woord van God komt tot ons. En we weten, er is maar één naam onder de hemelen gegeven waardoor wij behouden kunnen worden. Nou, dat is de naam van de Heer Jezus. En daar waar wij Hem aanvaarden als een verzoening voor onze zonden, daar waar wij dat kostbare bloed aanvaarden, wat ons reinigt van alle zonden, waardoor wij dus gerechtvaardigd worden, waardoor wij met God verzoend zijn geworden. Immers, zegt Paulus in de Korinthebrief, Christus is voor ons geworden rechtvaardigmaking, heiligmaking en verlossing. Ja. En toen ik tot geloof kwam, toen werd ik geplaatst in Christus. Ik ben één plant met Hem geworden. In zijn dood, maar ook in zijn opstanding. Voel ik dat? Nee. Geloof ik dat? Ja. Ik ben dus nu in Christus. En Christus is heilig. Christus is volmaakt. En de Heere God heeft ons als gemeente, als lichaam van Christus, uitverkoren, voorbestemd, was Gods plan, om in Hem, in Christus, heilig en onberispelijk te zijn voor zijn aangezicht. Ja, ik vind dat zo machtig. Ik vind dat zo machtig. Want ja, ik ken mijzelf van nature. En ik ben best wel eens teleurgesteld in mijzelf. Ja. Want ja, ik struikel wel eens. En ik zeg misschien wel eens een keer iets tegen iemand onbewust, waar je misschien iemand mee kunt kwetsen. Dat zou ik best wel kunnen. Ja, dat heeft te maken met je mens zijn. Hè? En zolang wij mens zijn, ja, zal dat ook blijven gebeuren, ja. Maar het is veel belangrijker om te zien, ook als het om elkaar gaat, wie wij door het geloof zijn geworden in Christus. Ja. En als je dat doet, dan kun je de ander ook uitnemender achten dan jezelf. Dan hoef je ook niet een blokje om te gaan voor die broeder of die zuster of wie dan ook. Want mijn ervaring is, als ik dat doe, kom ik hem juist tegen. Want hij of zij ging voor mij een blokje om. En omgekeerd. Zo werkt het toch gewoon. Ja, nee. Aanvaard elkaar in Christus. Probeer elkaar nou te zien zoals God ons in Christus. Nou, dan valt alle onhebbelijkheid weg. En dan kun je inderdaad ook de ander accepteren en de ander aanvaarden. En was het mooi dat wij, en dat heeft God bedacht, daar hebben we in part nog deel aan, dat ontvang je zomaar om niet, hè, dat wij in Hem uitverkoren zijn van voor de grondlegging der wereld. Nou ja, weet je, al rijdend zo hier naar Sliedrecht, en ik denk daarover na, dan duizelt mij dat eigenlijk. Tjonge, jonge, 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 jonge. Ja, weet je, dan kun je toch eigenlijk alleen maar stil worden en op je knieën vallen. En God danken voor die onuitsprekelijke gave. Datgene wat je in de Zoon hebt ontvangen. Ja. En weet u, en dat is ook zo mooi, dat staat ook nog in deze brief van Paulus. Hij doet dat niet tot eer van mij of tot eer van u. Nee, er staat in vers 6, dan staat daar, nou laat ik maar even vers 5 beginnen te lezen, het is al bijna tijd, hè. Er staat in vers 5, in liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil. God heeft daar dus behagen in gehad. God heeft daar plezier in gehad. God heeft daar genoegen in gehad. Dat was dat vreugde van God. En zegt hij, en daar gaat het dan om wat ik wilde zeggen, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Dat God zichzelf daarin verheerlijkt. En het is zo mooi, dat staat hier tot drie keer toe in dit gedeelte. In vers 6 staat het, tot lof van de heerlijkheid zijner genade. In vers 12 staat het nog een keer, opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid. En in vers 14 staat nog eens een keer, dan spreekt hij over het volk dat hij zich verworven heeft. Het gaat om de gemeente hier. Tot lof zijner heerlijkheid. Tot drie keer toe. God doet dat dus allemaal om zijn genade te verheerlijken. En als ik dit zo lees, moet ik altijd denken aan Romeinen 8. Hè, waar gesproken wordt over het openbaar worden van de zonen van de kinderen van God. En dan denk ik, en dat probeer je te visualiseren. En misschien gaat het wel iets anders dan ik denk. Hè. Maar dan denk ik, dat zal wat zijn straks. Hè. Als de Heere God terugkomt. En wij zullen als gemeente geopenbaard worden. Ja. En de wereld gaat dat zien, hè? En dan zal die wereld in het openbaar worden van dat lichaam van Christus gaan zien hoe groot de genade van God is. Ja, daar maak ik onderdeel van uit. En u ook als het goed is. Ja, als u hem hebt leren kennen. En dan denk ik nogmaals, ja, Paulus, jongen, ik kan me zo voorstellen dat je zegt, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons, u en mij, met alle geestelijke zegen in Christus gezegend heeft. En dat is niet tot mijn eer, nee, dat is tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Wel, geprezen zij die Heiland. Halleluja. Amen. Zullen we de Heer daarvoor danken? Ja, Vader in de hemel, wat een geweldig iets als we zo vanmorgen deze dingen overdenken. Als we mochten beginnen met die woorden vanuit die rijke psalm. Onze hulp en onze verwachting is van u, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die inderdaad trouw houdt tot in eeuwigheid. En nooit laat varen het werk dat uw hand begon. Heere God, dank u wel dat ook wij zijn opgenomen in dat machtige heilsplan. En dank u wel dat u niet alleen met ons als gemeente een plan heeft, maar dat u ook met Israël, uw volk, een plan heeft. En dat u Jacob ooit daarvoor heeft gebruikt. En dat uit hem, dat machtige volk, mocht ontstaan. En dat er een dag komt dat u dat volk ook die plaats en die positie en die bestemming geven zoals u het bedoeld heeft. En dan mogen we ook bidden voor dat volk. Heer, we weten hoeveel dreiging er altijd is, hoeveel spanningen er zijn. En ook vanuit uw woord weten wij dat de volkeren van deze wereld zich zullen samenspannen om op te trekken tegen de Heere en zijn gezalfde. Hoe ze Israël steeds meer in het nauw willen drijven. Maar God, u gaat zelf straks ingrijpen. En u komt ook met dit volk tot uw heilig en uw goddelijk doel. En tot die tijd zijn we dankbaar dat er ook mensen zijn, gelovigen, die Joodse mensen bepalen bij uw woord. Dat is ook het evangelie, ook de blijde boodschap van genade, van verlossing, onder Joodse mensen mogen verspreiden. Immers, het is een kracht Gods tot behoud. Eerst de Jood en dan de Griek. En dank u wel dat dat ook vandaag gebeurt. En wil ik bidden, Heere, voor die mensen, voor die organisaties die zich daarmee bezighouden. En wilt u dat ook zegenen. En dank u wel dat wij mogen weten dat u ook een plan heeft met ons. Dat we uitverkoren zijn om heilig en onberispelijk te zijn. Niet om behouden te worden, want dat zijn we door het geloof in de gekruisigde en de opgestane heiland. Maar uitverkoren om heilig, onberispelijk. Waar hebben we het over? Het begrijpen is ons te wonderbaar. Het is te verheven. Daar kunnen we met ons menselijk verstand niet bij. Maar dank, Heere God, dat we dit mogen geloven. En dat we daar onze knieën voor mogen buigen. Voor die genade. En voor dat heil dat u ons heeft geschonken in de Zoon. En dank u wel dat het allemaal mag zijn. Tot lof en heerlijkheid van u. Heer, dank zo voor deze dienst. Dank voor elkaar. Dank voor de komende week. En dank u wel dat elke dag onze hulp en onze verwachting mag zijn van u. We prijzen uw naam daarvoor. Amen.